enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 79 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 79, de eerste drie versen.
Thank you. lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan het 79ste hoofdstuk, door vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw zoon, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 79, een psalm van Asaf. O God, de heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd, zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevogelte des hemels tot spijze gegeven, het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen smaadheid geworden, een spot en schim dien die rondom ons zijn. Hoe lange, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen, zal uw ijver als vuur verbranden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen? Want men heeft Jacob opgegeten, zij hebben zijn lieflijke woning verwoest. Gedenk ons de vorige misdaden niet, haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze heils ter oorzake van de eer uw naams, en red ons en doe verzoening over onze zonden, om uw naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. En laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uw arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij uw volk en schapen uw weide u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze dag hebben wij uw naam aan te roepen, ja, op alle dagen van de week. En dat het mag zijn een gebed bij u vandaan geboren, dat we dat gebedsleven kennen en niet opgaan in het gebed, maar in u. O Heere, want we kunnen overal voor bidden, maar als het een werk wordt, dan is het niet geteld, dan geldt het niet, omdat het niet uit het geloof is. Heer, het geloof ziet toch op het antwoord des gebeds. Zie toch op uw mond, zie toch op uw woord, en ziet op uw voorzienigheid. Lieve Heere, mocht Gij ons ook deze morgen door en uit helpen, omdat de tegenstanders vele zijn, meer in de kerk als daarbuiten, meer in de vroomheid als in de goddeloosheid, meer in de rechtzinnigheid als in de linkzinnigheid. O Heere, Gij hebt het in uw woord geopenbaard, desmans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn, en dat geldt ook kerkelijk, geestelijk, niet alleen in de families, maar ook wat betreft hetzelfde huis, o Heere, waarvan we in onze dagen eigenlijk niet meer kunnen spreken, omdat het zo verdeeld en verscheurd ligt. Afscheiding op afscheiding, en de kerkbreuken die worden niet meer ingeleefd, alleen wellicht besproken, met de mond betreurd, maar het stelt allemaal niks meer voor, omdat wij u verlaten hebben, dagen zonder getal. O Heere, dat volk wat de breuk van de kerk moet inleven, kan niet meer zwijgen op Sions muren. Dat is er altijd mee verbonden. Want Gij hebt uw knechten gesteld op Sions muren, op de wachttorens van Habakuk. Maar die plaatsen zijn in onze dagen leeg. In vroeger dagen was het niet beter, maar Gij had uw knechten nog gesteld, uw volk vergaderd, op alle plaatsen uw heerschappij. En het is nou allemaal verwoesting. O Heere, we beseffen niet hoe ver we van u afgevallen zijn als land en volk. We hebben er geen besef van, omdat we maar doorleven en voortleven met onze eigen waan, inbeelding en gedachtegang. Lieve Heere, Gij mocht er nog verandering in brengen en gedenken in het oordeel. Gij mocht uw naam verheerlijken en verhogen. Gij mocht uw koninkrijk doen komen, we leven in het einde der dagen. Het land is vol van duistere moordspelonken en het revovolk danst als dwazen door de straten. O lieve Heere, het is alles overgegeven, hebt Gij alles overgegeven. Daar is wel alle reden voor, Heere, want het is alles sectarisch geworden, het is alles vroom geworden, het is alles net als de broers van Jozef vroom geworden. Maar Gij bedient alleen goddelozen uit uw heiligdom, Gij bedient alleen degene die daar verloren liggen op het vlakke des velds. Daartoe hebt Gij uw Zoon gezonden en niet voor degene die organiseren en vergaderen, want het is niet meer uit u. Gij zegt het, zij vergaderen wel, maar het is niet uit mij. O Heere, mocht Gij uw volk toch gedenken die daar zitten in de kloven der steenrotsen, die daar zitten aan de poort van de rijke man als een arme Lazarus, weg te sterven. Lieve Heere, Gij kent uw volk bij naam, uw volk onder het kruis. Niet die roemen in het vlees, niet die verafgodiseren en de eer van elkander aannemen, o Heere, want die gaat Gij voorbij, die zegt Gij in uw woord te wachten aan. Maar die daar roepen tot u om ontferming in hun verlorenheid. O Heere, mocht er nog een volk gevonden worden in hun verlorenheid. Op en onder de kansel, opdat we tot u zouden roepen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid, zegt Gij, en ik zal u uithelpen, Gij zult mij eren. O Heere, mocht dat ons gegeven worden door vrije goedheid, door vrije gunst, door vrije genade, opdat we uw naam en uw lof zouden vertellen. De lasteringen gaan door de straten, omdat de laatste stemmen teniet gedaan moeten worden. En van uw twee getuigen, symbolisch getal, maar het is altijd een klein volk en een klein kuddeke. Maar dat kuddeke, Gij zegt, het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven, vrees niet. O Heere, mochten we dan aan uw voeten gekluisterd liggen, mochten we dan uw stem opmerken, mochten we dan acht geven op uw woord, mochten we dan in de schriften onderwezen worden, want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Lieve Heere, dat ook diegene die Gij hebt aangeraakt met uw hand, met dat goddelijke woord ter ontdekking, mocht Gij die toch verborgen ondersteuning geven en u te zijner tijd aan hen openbaren, opdat ze niet zouden in de wanhoop ten onder gaan, o Heere. Wat hebben we toch gedaan in het paradijs, u naar troon en kroon gestoten. En we hebben alle ellende in de wereld gebracht, want de mens vernietigt zichzelf. De techniek gaat de mens vernietigen, omdat het op grote schaal misbruikt wordt. En gij zijt bezig de wederhouder weg te nemen, opdat de mens der zonde geopenbaard worden. O Heere, gedenk uw arme volk. Gedenk ook de kleintjes, lieve koning. Mocht gij zich over hen ontfermen, gelijk een vader zich ontfermt over de wezen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want immers zal een wees bij u ontfermd worden. Uw volk is een wezenvolk, een wezenkerk. Nergens thuis, nergens welkom, niet bezocht. Daar zitten ze als een Lazarus aan de poort der rijken. Vertrapt en veracht, uitschot van deze wereld. Wat wordt er toch weinig gekend in onze dagen, Heere. O, mocht gij er toch eens over opstaan. Maar Lazarus kreeg zijn deel in de eeuwigheid, in die heerlijkheid, in de schoot van Abraham. Lieve Heere, wat zult gij doen met uw grote naam? Als alles tegen ons is, onszelf tegen, gij zult uw koninkrijk toch doen komen. Gij zult uw volk daar stellen. Ook het volk der Joden, hoewel ze zijn in grote vijandschap, verkeren ze. Ze bedrijven grote misdaden, want dat volk der Joden, dat is niet beter als de heidenen. Maar als gij hun zult bekeren, Heere, dan zullen ze totaal vernieuwd zijn. Dan zullen ze heel dat judaïsme eraan geven. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben, waar ze nog mee bezig zijn. O Heere, staat er toch over op. En gedenk uw volk over het ronderaard, waar ze zich ook bevinden, dat ze zich niet zouden laten verleiden door lasterende geesten met een vlijende stem. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking, die we in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in de profeet Jesaja en daarvan hoofdstuk 1, Jesaja 1. En daarvan het 8e vers waar wij nogmaals lezen, of waar wij voor het eerst lezen moet ik zeggen, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard en als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. Geliefde, de vorige keer hebben wij de klacht van het verlaten Sion uit Jesaja 49 vers 14 overdacht. Namelijk dat Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En we hebben nu het troostvolle antwoord van de Heere op die klacht gepredikt, namelijk dat hij Sion nooit verlaten en nooit vergeten zal. En als bewijs daarvoor toont, heeft de Heere hen zijn beide handpalmen getoond en daar gaat hij mee door tot aan de voleinding der wereld. Om zijn beide handpalmen aan die Sion, aan dat vergeten Sion te tonen. Want daarin staat Sion gegraveerd. En we hebben gezegd, daarin staan niet alleen hun namen, maar hunzelf. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij tenslotte na te denken over de muren van Sion. Waarvan de Heere zegt dat die altijd voor hem zijn. Uw muren zijn steeds voor mij. De muren van onmogelijkheid, van onmogelijkheden van Sion liggen voor rekening van onze getrouwe verbond Jehovah. En dat zijn de muren van een belegerde stad, want in ons tekstvers staat geschreven en de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. En we overdenken onze tekstwoorden aan de hand van een drietal gedachten. Wie Sion is. 2. In welke toestand zij zich bevindt. En de derde gedachte is voor wiens rekening zij ligt. Dus 1. Wie Sion is. 2. In welke toestand zij zich bevindt. En ten derde voor wiens rekening zij ligt. Een geliefde, de dochter van Sion betreft in de eerste plaats de Joodse kerk. Of het volk van Jeruzalem, waarvan de Heere zegt, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En de berg Sion is de berg waarop Jeruzalem gebouwd is, de stad Davids, waarin de tempel gebouwd en de ark Gods gezeteld zijn. De plaats waar God woonde, want in Salem is zijn hut en zijn woning is in Sion. En dat is de plaats die de Heere had begeerd, hè, want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid en hier zal ik wonen. Want ik heb ze begeerd. En daarin wil de Heere zichzelf verheerlijken en groot maken, hè, want de Heere is groot in Sion, hij is hoog boven alle volken. Maar geliefde, met de dochter Sion wordt ook het gelovige volk des Heren bedoeld. He, zowel het oud-testamentische als het nieuw-testamentische volk des Heren. Want daarvan is Jeruzalem een afbeelding. De dochter Sions is dus de kerk van Christus. Geestelijk te verstaan. Te hebben letterlijke betekenis en natuurlijke betekenis. Te hebben geestelijke betekenis. Het ene is het beeld van het andere. De dochter Sions is de kerk van Christus, hè? Maar Paulus zegt eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. En de inwoners van Jeruzalem zijn een type van Gods ware volk. En Jeruzalem, de stad Jeruzalem, was ook een type van de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, hè? Nederdalende van God uit de hemel. Maar gemeente, de inwoners van Jeruzalem hadden God de trotse nek toegekeerd en zich van de ware godsdienst afgekeerd. En wat was er gaande? De deuren van de tempel waren gesloten. En wat het ergste was, de kostelijke kinderen Sions waren tegen fijn goud geschat. Wat betekent dat? Ze waren als aardeflessen gelijk geworden. Overal waren de afgodsaltaren opgericht. En vele steden in Palestina waren door de Chaldeeën verwoest en met vuur verbrand. En dat was de reden dat de dochter Sions een belegerde stad wordt genoemd, een hutje in de komkommerhof. Een opengebroken vesting. Een nachthutje waarvoor niemand zorg draagt. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Maar geliefde, waarin de toenmalige Joodse kerk verkeerde, daarin verkeerde christelijke kerk nu, want het oordeel is begonnen van het huis Gods. Maar nogmaals, wat het ergste was in die dagen van Jesaja en Jeremia, dat de kostelijke kinderen Sions als aardeflessen gelijk geworden zijn, en dat geldt ook in onze dagen. De kostelijke kinderen Sions zijn tegen fijn goud geschat, en aan de aardeflessen gelijk geworden. Er gaat niks meer vanuit. Wat dat betreft stelt de kerkelijke verdeeldheid in onze dagen niks voor, vergeleken bij de tegenwoordige verachtering van, Gods ware volk. Moet ik het nog een keer zeggen? De kerkelijke verdeeldheid, want dat zijn toch huizen die tegen zichzelf verdeeld zijn, die zullen niet bestaan. De afscheiding heeft geen geldige papieren. Hendrik de Kok is in het vlees aan het werk gegaan. Gewaarschuwd door de godsman Kolbrugge. Hij heeft zich niet laten waarschuwen. Hij is met vlees te raden gegaan. Heel die afscheiding, daar weet God niet vanaf. Heb God zijn volk daar niet meer in? Dat zeg ik niet. Ik heb het over de afscheiding.
Die heb geen geldige papieren in het licht van Gods woord.
Nee.
Ook de HK heb geen geldige papieren. Ook de PKN heb geen geldige papieren. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breek ik af. Zelfs dit ganse land. Dat is de situatie, dat is de kerkelijke situatie van vandaag. Van de westerse kerk. Het is al ikabot wat de kerk slaat. Als je je eigen nog kunt beroemen op een kerk, dan ben je wel diep te betreuren. Diep. Diep verdoemeniswaardig bezig. Want overal ligt het oordeel op. Dat kwam van de week ook nog eens openbaar. De betovering is 100 keren erger als de betovering van de Galatiën van weleer in onze dagen. Dat geldt het refeldom. En daar ga ik niet boven staan, maar ik moet het wel preken. Als dominee van Vlastuin, dus de absoluutheid van de zondeval logend, als die het zoonschap van Christus ter discussie durft te stellen, en dat is gebeurd, hoewel hij zegt, ik heb het anders bedoeld, hij liegt! En weet je, daar vroeg een vriend van me, die vroeg een dominee de Vries of die dat gehoord had, wat waar Vlastuin mee bezig is. Dominee de Vries, dokter P. de Vries zegt, ik weet het, ik weet nergens van. Die liegt ook, want hij weet het wel. Zo wordt er in onze dagen gelogen. Net zoals door de politiek. Het is allemaal leugen en bedrog. En dat gaat God bezoeken. Dat gaat God bezoeken, want als je geroepen bent. Als je zegt dat je geroepen bent om het woord te spreken. En je staat zo te liegen en te bedriegen en te ontkennen. En je doet net of je neus bloedt. Dan zal God je slaan. Dan kent God geen genade, ook al heb je genade. Ik moet in dit verband denken aan Samuel Rutherford, aan die godsman, die Samuel Rutherford, die de sporen van het kruis kende. Hij was bij een of andere lord en die man die had genade hoor, maar die man die had de zonde van nalatigheid bedreven, waar die voor had moeten zijn, had hij zijn mond gehouden. Waar die had moeten spreken, had hij zijn mond gehouden. En dat betrof de ere Gods. Dat betrof de ere Gods. Toen lag die lord daar op zijn sterfbed. En toen kwam die godsman Samuel Rutherford bij zijn sterfbed. Hij zegt, ik kom in naam van mijn meester en ik heb geen genade voor u. Ja, zo gingen ze vroeger met elkaar om. Ja, in de naam van God. Ja, dat is weg in onze dagen. Ze zijn overal druk mee. Ik hoorde nog van een ouderling die wel eens getuigen mocht. En nou is die zogenaamd overal druk mee met het kerkelijke werk en overal druk mee met zijn gezin. Nou, dan heb je geen roeping. Dat is zo simpel als het maar wezen kan. Dan heb je toch geen roeping. Maar geliefden die pretenderen die een roeping hebben, hè, die vervullen zich met leugen en bedrog. Hè, dan doen ze net of dat hun neus bloedt en ze wassen de handen in onschuld. Dat is de kerk van vandaag. Dat zijn de rechtzinnige predikanten in onze dagen. Maar Samuel Rutherford zegt, ik heb geen genade voor u, want ik kom in naam van mijn meester. En mijn meester heeft mijn boodschap meegegeven, ik heb geen genade voor u. En die lord die legt er op zijn sterfbed en die gaat alles opnieuw verloren. Geestelijk. Rutherford zegt niet, nou we zullen maar eens even bidden om of de Heer nog verzoening wil doen. Nee, hij zegt, ik heb geen genade voor u. Het is afgelopen met je. Je gaat voor eeuwig verloren. Die godsmannen die wisten het zwaard van het woord te hanteren. Want die kwamen in naam. Net als Petrus en Johannes bij die kreupel in de schone poort. Geld en goed hebben we niet. Maar wat ik heb geef ik u in de naam des Heren. Die kwamen in de naam des Heren. Die predikten in de naam des Heren. Die deden huisbezoek in de naam des Heren. En die deden alles in tegenwoordigheid Gods. En Paulus zegt, de Heere weet dat ik niet lieg. En die lord op zijn sterfbed, die ging in de dadelijkheid verloren. Verloren, verloren, riep hij uit, voor eeuwig verloren. En toen openbaarde zich Christus zich als opnieuw aan zijn ziel. En dat wordt nou gemist in onze dagen, want die verachtering, dat wordt steeds erger. Het wordt steeds erger, ze worden de notabene ingepreekt in die verachtering. En het evangelie moet als een zalfie alles bedekken. Ik heb ze wel meegemaakt hoor, die predikanten. Veldman, noem maar op, die zegt we moeten alleen de these preken. En dan komen ze vanzelf achter de antithese. Weet je, Luther zegt het precies andersom. Luther zegt het precies andersom. Hij zegt, Gods woord is vol van de antithese. Preek de antithese. Dan zal Christus zich openbaren in de these. En zo hebben onze vaders gestaan. Die hebben niet evenwichtig gepreekt. Die hebben naar de geest Gods gepreekt. Wat de geest hun ingaf te preken. Die hebben een toon niet aangepast op de muziek van het refeldom. Dan zeggen ze, de toon maakt de muziek. Dat zal waar zijn. Maar wie bepaalt dat? Niet die predikant. De Heilige Geest bepaalt die toon. En als de donder van de wet gepredikt moet worden, dan bepaalt de Heilige Geest die toon. En dus ook als de afsnijding gepreekt moet worden, dan bepaalt de Heilige Geest de maat. Tegenwoordig wordt het allemaal vervleeselijkt en vermenselijkt. Ja, je moet 50% de wet preken. Nou, dat haalt de tegenwoordige lege predikanten niet eens. Want de wet wordt niet meer gepreekt als wet. De wet wordt gepreekt als een waarschuwende vinger. Maar dat deed Samuel Rutherford niet. Nee. Hij preekte de wet absoluut. Kijk, dat absolute wordt overal uitgehaald. Want als de wet niet absoluut is, dan doet het evangelie geen kracht hoor. Dat kan je echt vergeten. Dat kan je echt vergeten. Dan zeggen ze, ja, het aanbod van genade, ja, ja. Maar daar gaat een wet aan vooraf. Daar gaat de bediening des doods aan vooraf. Want als die oude mens niet sterft, dan gebeurt er gewoon niks. Dan kun je die oude mens oplappen als een vrome pop. Maar er gebeurt er gewoon niks. En dat is de situatie van vandaag. Met al die bevindelijke preken, met al die catechismes preken. Er gaat reuk, er gaat nog reuk, maar er gaat een stank vanuit. Want als de waarachtige bekering, als God waarachtig bekeert, dan blijft dat niet verborgen. Dan blijft dat niet verborgen. Dan gaat die Samaritaanse vrouw uit in de stad. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Tegenwoordig beginnen ze in het stuk de dankbaarheid. Ik had van de week nog een familielid en die had trombose. Nou, is toch een ernstige zaak. Is toch een ernstige zaak, want als die bloedprop je hart afsluit, dan ben je er niet meer. Maar ja, de uitslagen waren allemaal goed. En hij liep over van dankbaarheid. Maar ik zeg, jongen, het begint niet bij de dankbaarheid hoor. Het begint bij de vergeving der zonde. En als daar de dankbaarheid niet uit voortvloeit, heeft het niks geen waarde. Dat neemt de Heere niet aan, die humanitaire dankbaarheid. Daar weet God niet vanaf. Ja, dan hoor je nooit niks meer. Want mensen, het is in de politiek zo, mensen willen de waarheid niet meer horen. Een mens voelt zich gevleid bij de leugen. Dat is op politiek niveau zo, dat is een kerkelijk, geestelijk niveau. Daarom heeft de kerkpolitiek gekregen, de kerkelijke democratie. Allemaal leugen en bedrog. Daar staat de mens in het midden. De mens kiest, de mens bevestigt en noem allemaal op. God is eruit. De geest is vertrokken. De geest is er wel, die is overal aan tegenwoordig. We kunnen niet zeggen dat Gods geest op de wereld niet meer is. Oh, ja, zeker. Maar als de geest zijn handen terugtrekt, mensen, dan kun je net doen of dat de Heere van je af weet. Maar het. Weet je wat Christus zegt? Aan de vruchten zult geen kennen. Aan de vruchten zult. Dan zeggen ze met het koningshuis. Ja, je moet er maar veel voor bidden. Want onder de linden. Bidden is beter als kritiek. Zou dat van de Heere zijn, denk ik. Als Christus zegt tegen Herodes. Zeg die vos. Heeft hij dan gezegd. Nou, je moet maar veel voor Herodes bidden. Ik lees nergens. Tegenwoordig dan zijn ze. Dan maken ze van het gebed een werk. Als je me veel bidt, dan komt het wel goed. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Ik heb het wel eens verteld hè, van die dronken man en die vrouw. Die man en die vrouw. En die man die was altijd dronken. Altijd dronken. En die vrouw die bad als een lijster. Elke dag. Ze bad als een lijster. Heer, bekeer me en noem maar op. En dan komt die man een keer thuis en die valt dronken over de drempel van de deur. En hij roep tot God, wees mij de zondaar genadig. En de Heere verhoort hem terstond. Hij stond op als een nieuw mens in Christus. Dat is niet eerlijk, zegt die vrouw. Want ik heb hem er hele leven om gebeden. Maar zo handelt God. Zonder aanziens des persoons. En dat hele refeldom, dat hangt aan elkaar. Van aanziens des persoons. Ah, wat heb je toch mooie jongen. En wee je gebeente als iemand er iets van durft te zeggen. Ja, het scheelt me niks hoor, want ik moet Gods woord preken. En Gods woord blaast alles omver van de mens. Gods woord blaast alles op het ravijn. Als je denkt iets te zijn, blaast Gods woord je het ravijn in. En als je je niet bekeert, blaast je de eeuwige verdoemenis in. Dat is nou het heerlijke van het woord. Het laat niks van de mens overeind. En daarom van ook al die kerken, dat ik bedoel, je ziet de kerken van Wesley in Engeland. Dat bestaat nog allemaal, maar God is er niet in. Nou, dan zie je de poppenkasten spelen. He? En zo gaat het ook met die rechtzinnige, zogenaamde rechtzinnige kerken. Want dan ben je een Theo de Jong. Ja, ik moet mijn man een paard nemen. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik roep God op mijn getuigen. Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar ik moet al deze dingen noemen. Theo de Jong pleegt wel eens een recensie te plegen. Nou ja, je kan net zo goed een leeg blad voor je nemen. Want hij zegt niks. Ja, dat is nou de tegenwoordige godgeleerdheid. Dan lees je een artikel. En dan zeg je, nou ja, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat zegt hij nou eigenlijk? He, dat heb je gezien met die recensie over het boek van Kort. Maar ja, het is ook geen recensie waard, want die Kort die neemt ook geen goede positie in. Ik bedoel, dat is allemaal geveinsdheid in onze dagen. Het is gewoon verschrikkelijk. Theo de Jong die verafgodiseerde dominee Malan in een recensie. He, hij was zo geliefd om zijn prediking. En allemaal zalf en olie en allemaal medailles en noem maar op. Zou dat Gods bedoeling zijn? Weet je wat een ere zegt? Die mij eren, zal ik eren. Daar heeft hij geen mensen voor nodig. Daar heeft hij echt geen mensen voor nodig. Nee. Want het was ook helemaal niet waar wat Theo de Jong beweerde in die recensie. Wel men in Milan heb gedwaald. Ik geloof wel dat de man genade had. Maar hij was kerkistisch. Tot aan zijn tenen. En hij leerde een dwaalleer. En daarom was hij geliefd. Nou, dan is hij geliefd door huichelaars. Zo eenvoudig is dat. Als hij enige bediening had, dan kon hij wel eens spreken naar het hart van Jeruzalem. Maar ik zou je toch vertellen, als dominee Malan in de schuld had gekomen met de breuk van Jozef, dan had hij toen de tijd Nederlands hervormd geworden. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Als de afscheiding, de akte van wederkeer, was trouw gebleven of trouw geweest, dan hadden ze teruggekeerd naar de kerk der vaderen. Is nooit gebeurd. En toen de PKN een feit werd en de Nederlandse hervormde kerk werd opgeheven, toen zeiden ze allemaal, ja nou kunnen we niet meer terugkeren. Ik heb toen gezegd, alsof je dat ooit gewild hebt. Leugenaars. En ziet u, en zo is het oordeel erop gekomen. Zo is het oordeel erop. Onze kerk, onze dominee. Ja. Dat was Ben Trampen, die begon te roemen in Lutheren. Hij zei, ik ben door Luther gegrepen. Nou, dat is ook een armzalig postie, zou Luther gezegd hebben, want ik ben door Christus gegrepen. Hoor je niet wat ze zeggen, die huidige dominees? Alles wat ze zeggen is mis. Alles wat ze zeggen is mis. Het is gewoon mis. Ik ben door Luther gegrepen. Nou, Luther, ik zou zeggen, Luther die zou je PKN-stoel verbranden als die in onze dagen geleefd had. Dacht je dat Luther een homokerk tolereerde? Dacht je dat? Ik heb erover geschreven wat Luther als toetssteen aanlegt om predikant te zijn. Nou, Ben Tramper gaat er maar aan staan. De man van de algemene beloftes. Hè, voor iedereen wijd geopend. En zo wordt het volk betoverd en bedrogen. Met heel die Twitter-godsdienst. Luther zou er 20.000 volt op zetten. Dat hij je binnenzak zou verbranden. Er is niks van God bij. En zo Peter Vries, dokter Peter Vries, je noemt nog een lame predikant. Nou, ik ben geen predikant, ik ben maar gewoon een stemmetje, een roepend stemmetje in de woestijn, meer niet. Hoor. Je mag mijn naam voor eeuwig vergeten. Maar dokter Peter Vries, die wist zogenaamd niks af hè, van die godslastering van dokter Wever Vlastuin. Ze hebben allemaal dokter voor de naam staan. Je moet er tegenwoordig voor gestudeerd hebben om al die godslasteringen te publiceren. Van Vlastuin zegt, ja de mens is niet overal voor verantwoordelijk. Niet voor aardbevingen, niet voor aardverschuivingen. Van de duivel betoverd ben je dan, want de mens is overal voor verantwoordelijk. Wij hebben al die dingen in de wereld gebracht. Want er waren in het paradijs geen aardbevingen en aardverschuivingen. Wat een zotternij. Wat een zot geklap. Maar ja, dokter Terpé de Vries, die wist er niks vanaf. Toen zegt die vriend van me, de volgende keer heb je het hem nou aangezegd. Ja, hij zegt, maar hij had het allemaal anders bedoeld. Oh ja, dat is de dat, nou ja. De mooie wel van de ratten besnuffeld zijn om daar nog enige waarde aan te hechten aan zulke uitspraken. Een kind prikt er doorheen. Een kind prikt er doorheen. Als een kind enig verstand hebt, dan prikt hij er doorheen. Door dit soort onzin. Toen zegt dokter de Vries, ja, maar ik ben maar alleen. Kijk, ze openbaren. Nou, zegt mijn vriend, hij zegt, één man, maar God is de meerderheid. Ja, ja, ja. En dat is dan het eind. Tegen een andere dominee zegt hij, van die had over de kroningsdag van Willem-Alexander en Maxima gepreekt. Hij zegt, ja, maar zeg hij het koningshuis ook de ongerechtigheid aan? Ja, dat gebeurt ook, zegt hij. Jan van der Beek was dat, een vroegere vriend van me. Ja, dat gebeurt ook, zegt hij. Hij zegt, waar dan in de Tweede Kamer? Nou ja, het is net communicators. Hè? Het is net een joke. Het is net, mensen, hoe ver zijn we niet weg? Moet je daar nog enige waarde aan hechten, aan die leugenaars in de Tweede Kamer, die niks anders doen dan leugen en bedrog en het volk misleiden? Nou, politiek is leugen en bedrog. Ik hoorde van een andere vriend, van een Roomse man daar ergens, daar in Brabant. Die man die was 87, is inmiddels overleden, had zijn huis vol met beeldjes. En toen kwam een vriend, die heeft hem het evangelie verkondigd in Christus, verzoening in zijn bloed. En dat sloeg in bij die man. En hij zegt, maar ik zou je één ding vertellen, dat heeft die man dan nog gezegd. Hij zegt, politiek is leugen en bedrog, hoor, zegt die Roomse man. Want die had iets van het pausdom leren kennen. Dat is ook allemaal leugen en bedrog natuurlijk. Voor allemaal in het RD verheerd. Mensen, we zijn zo ver weg, het is ongelooflijk. Er zijn geen wakkere zielen meer. Vroeger was het niet beter. Ik ga die oude tijd niet verheerlijken. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet, hoor. Want het is na Genesis 3 is het gewoon één huilende wildernis geworden. Maar ik zou je wel vertellen, toen stelde God zijn knechten nog. En dat doet hij nu niet meer. Niet meer in het Westen. Er staat er niet één in de bressen, dus heeft hij zijn knechten niet meer. En dan kun je zeggen, ja, er zijn nog wel Obadja's. Ja, nou, maar Elia had er niks. En dat geloof ik ook wel, hoor, dat er nog Obadja's zijn. Dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik nog wel. Dat geloof ik nog wel. Maar Elia had er niks aan. Nee, hij had ook niks aan die profeten die Obadja allemaal verborgen en verzorgde. Daar had hij niks aan. Elia stond er alleen voor. Hè? Hij werd alleen, de Heere zegt. Hij moest naar Agab. Hè? Tegenwoordig zeggen ze, nou Elia, je kan beter voor Agab bidden als dat je kritiek hebt. Hè? Onder de linden, dat is ook zo'n Pilatus dominee. Die werd gezegd door een ouderling in de Gazlaan in Den Haag. Hij zegt, als hij scherp preekt, krijg je de stenen door je uit. Hij zegt, oh, zegt onder de linnen, zal ik het maar niet meer doen. Alsof hij dood gedaan heeft. Ik moet daar echt zo over preken, gemeente, want je wordt levendig bedrogen in onze dagen. Het is allemaal een aangepast evangelie. Allemaal overal een aangepast evangelie. Ze kijken het volk aan en ze kijken de situatie aan en ze kijken de geest aan. En daarna wordt de prediking ingericht. En dan gaat er dan maken ze de wet een beetje scherp, of het evangelie een beetje scherp en de wet een beetje zwakker en zo wordt dat alles door elkaar gemengd. En er zijn er ook die houden speciale bijeenkomsten en dan worden ze uitgelegd hoe het zit. Nou, je kunt er 100 jaar mee bezig zijn, maar dan weten ze het nog niet. Hoor. Dan weten ze het nog niet. Huh? Paulus zegt, ik ben niet door de mens onderwezen, maar door Jezus Christus zelf. Als je daar niet van weet, dan kun je naar al die bijeenkomsten kun je aflopen, de een naar de andere. En als je 100 jaar mag worden, dan weet je het nog niet. Dan weet je het nog niet. Nee. Ja, maar de Heere kan toch een mens ervoor gebruiken, de prediking. Jazeker, jazeker, natuurlijk. Stel u onder de middelen, gemeente. Stel u onder de middelen. De Heere kijkt naar je beweegreden, naar je oogmerk. De Heere kijkt, ziet het hart aan. Hoe zit je hier? He, hoe zit je hier? Zit je hier om het te gaan begrijpen? Dan heb ik geen hoop voor je. Dan heb ik geen hoop voor je. Dan is het een verloren zaak. En dat is tegenwoordig de tegenwoordige godsdienst. Dat wordt toch hè, die nieuwe HSV. Ook een valse naam natuurlijk. Maar weer een nieuwe HSV voor de jeugd. Omdat de jeugd hè, bij tijds leren geloven. Nou ja, je kunt net zo goed naar de kermis. Want dit komt niet goed. Dit komt niet goed. Dit komt echt niet goed. Het is niet meer door het geloof, het is niet meer door de Heilige Geest gewerkt. De mens die hè, ze hebben, kijk, de jeugdbonden maar na, ze hebben allemaal een stappenplan, ze hebben allemaal een systeem, ze hebben allemaal een agenda. Hè? Van de ene stap naar de andere stap en van lieverlee hopen ze dat de jeugd het gaat begrijpen. Nou, daar kun je 300 jaar mee bezig zijn, maar daarin zit geen goddelijk verstand. Dat is een verloren zaak. Zo heeft de Heer het ook niet. Dat is allemaal een aangepaste evangelie. Hè? Dan zeggen ze, ja, zoveel procent ontspanning. En dan s'avonds dan houden we een bijbelclub. En dan zingen we wat. En 's ochtends, dan beginnen we met gebed en schriftlezing. Nou mensen, houd er maar mee op. Houd er maar mee op. Doe dat getier maar van mijn aangezicht weg, zegt de Heer. Daar is niks van God bij. Nee hoor. Nee hoor. Weet je wat de Heer me gezegd heeft? Predik het woord en niks anders. Tot verdoemenis, tot afsnijding, tot vertroosting, tot bedekking, tot vrijmaking. En zo werkt de Heer door zijn woord. En al dat aangepaste evangelie, daar weet de Heer niks van. Ik liet eens een predikant, ik had van die kleine boekjes gemaakt van Jonathan Edwards. En die preek uit waar de opwekking mee begon, is de grote opwekking in het oosten van Amerika. En toen kwam er een naar me toe, hij zegt, doe je daar de deur niet mee dicht? Nou, ik zeg, toen ging de deur open. Ik zeg, zal de Heer nou anders werken? Ja, daar hebben ze hebben een godsbeeld in onze dagen, het is gewoon verschrikkelijk, het is een afgodsbeeld. Hoor. En ze hebben hele grote verwachtingen met wat de mens doet, maar de scherpte van het woord, daar zijn ze bang van geworden. Ja, natuurlijk, dan ben je zelf nooit afgesneden. Hè? Net als die Ben Tramper. Ruime gedachten over de aanname, over het aannemen van de belofte, maar afkerig van de goddelijke schenking. Want dan zeggen ze, ja, het is al geschonken, kijk maar hier in het woord. Het is al... Oh ja, dus je plukt zo de belofte van het Bijbelblad. Dan zeg je, nou, het is voor mij. En dan stop je in je zakken en dan neem je een grote aktentas en dan doe je al die beloftes in. Ja, de aktentas kun je geen eens meer dicht, zo vol zit die. Dat is de tegenwoordige godsdienst, het is allemaal boordevol van beloftes. Maar toen de Heer mij in de ontdekking plaatste, toen kon ik de Bijbel niet lezen, het was allemaal oordeel. Ik kon dat niet veranderen. Ik kon het echt niet veranderen. Ik sloeg de Bijbel op. En dan denk ik, nou zal ik de Bijbel eens opslaan in de buurt van de evangelie. En ik sloeg de Bijbel op in de buurt van de evangelie. En weet je wat er stond? Wie zal u de helse verdoemenis doen ontvlieden? Dat kennen ze tegenwoordig niet meer. En nou spreek ik er maar over. Maar geliefde, toen was elke donderslag voor mij. Toen kon het niet omweer. Ik zeg, de volgende slag komt dwars door het dak en is voor eeuwig verloren. En voor mijn bekering heb ik altijd met de dood in mijn schoenen gelopen. Kennen ze tegenwoordig niet meer. We hebben nou zo'n vrij en blij christendom, dat gaat van beter naar best. Ik heb er geen verstand van. Ik heb er absoluut geen verstand van. Want ik wist maar één ding. Als ik met God te maken krijg, dan is het voor eeuwig verloren in mijn leven. Ja, maar de Heer werkt op vele manieren. Nee hoor, de Heer werkt alleen maar door zijn woord en geest. En het oordeel gaat aan de vrijmaking vooraf. Dat is heel eenvoudig. Daar hoef je helemaal geen wiskunde voor geleerd te hebben. Tegenwoordig zeggen ze, ja, zo is het ons nooit gepreekt. Nou ja, dan zeg ik, dan ben je ook een dom mens, want dat Gods woord is toch duidelijk. Als je in een dorp in rijdt en er staat een bord van 50 km per uur en je rijdt 70. Zeg je dan ook tegen die agent die je aanhoudt van, ja, ik wist het niet. He, dat is ook zo'n verdoemelijke godsdienst in onze dagen. Dan beroepen ze zich op de onkunde. Nou, daar houdt de Heer geen rekening mee. Hoor. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. En daartussen, tussen heel die godsdienstige beweging, hè, zwaar gereformeerd. Ik heb er al wat van geschreven, van die Mbuma-zendingsdag. Ik ging er vroeger ook heen. Ik dacht in mijn blindheid dat ik, ja, nou, ja, misschien dat de Heer het nog gezegend heeft, die boekjes die ik daar verkocht. Maar toen kwamen ze op een gegeven moment, kwamen ze het standgeld onder het middengebed ophalen. Ik zeg tegen die vent weer, je maken dat je wegkomt, anders trap ik je weg. Spotboef dat je er bent. Toen ben ik er weggegaan. Ik zeg tegen die commissie, ik zeg, hier is niks van God bij hoor. Ik zeg, de Heer heeft mijn ogen geopend. Dit is gewoon een handelsdag. Van marktkramen, hoge hoeden, snuisterijen en braadworsten. Er is niks van God bij. Daar zit God niet om verlegen om zo geld te verzamelen om zijn koninkrijk uit te breiden. Tegenwoordig heb je ook van die zangavonden. Kerkbouw, Canada, ik moet alles maar noemen hoor. Er doen predikanten aan mee die er vroeger afstand van namen. En zo werkt de Heer niet door al die zangavonden en door al die collectebussen. Heb Filippus toen die moest gaan op de weg bij elke woest, is het een collecte gehouden. Tegenwoordig daar hebben. Weet je waar het reefendom helemaal vreemd in is? Uit te gaan zonder buidel en zonder malen. Zonder agenda ook hoor. Als ik op een zendingsreis ga, dan kan ik geen agenda maken. Ken niet. Want dat is ingrijpen in Gods voorzienigheid. Dat is God voorschrijven hoe die werken moet. Nou vergeet het maar, dat is me altijd uit handen geslagen. Dat is me altijd uit handen geslagen. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Heren, waarheen wilt gij dat we gaan zullen? En dan moet de Heer nog voor gaan, dan gaan we nog verkeerd. Als de Heer zegt, ga naar het zuiden en dan gaat hij niet voor, dan ga je naar het noorden. Zo dom is de mens. Ik tenminste wel hoor, ik heb geen mensenverstand. Ik heb er geen verstand van. Als Christus mijn wijsheid niet is, heb ik geen verstand mensen. Dan weet ik het niet. Dan weet ik niks. Maar als die me in alles voorgaat, dan hebben we maar na te lopen. Moet je nog trekken, want anders blijf je nu op je stoel zitten. Als de Heer een mens is kom af te breken. Als een mens gebruikt gaat worden in het koninkrijk van God. Nou mensen, ik weet zeker dat solliciteert geen mens. Er staat geen één mens in de rij. Niet één, tegenwoordig staan ze allemaal in de rij. Hè? De HK, die Heemskerk, die zei toen, wij hebben geen problemen gehad met het vervullen van de ambten. Nou, dat is een oordeel. Dat is juist een oordeel, man. Maar ze hebben het genezen in de gaten wat ze zeggen. Ze hebben het genezen in de gaten wat ze zeggen. Ambtsdragers worden van boven geboren. Maar niet in een democratisch kerkstelsel. Daar is God niet meer in. Nee, natuurlijk niet. Want daar heeft de mens alles voor het zeggen. Dus dat was ook zo met de Joodse kerk gesteld. Hè? Die fariseërs die werden aangesteld. En die moesten afstuderen op de boeken van Mozes. Op de leer van Mozes, op de wet van Mozes. Hè? Ja. En ze waren Abrahams kinderen. Dat wisten ze ook heel goed. Wisten ze ook heel goed te vertellen. Maar wie Jezus was, dat wisten ze. Ze zeggen, dat is ook niet nodig om te weten, want wij zijn Abrahams kind. Wij hebben nooit iemand gediend, zeggen ze. En ze wisten precies te vertellen hoe een mens bekeerd kon worden. Wisten ze precies te vertellen, ik geef tiende van alles wat ik bezit. En doe geen vlieg kwaad. En ik bid op alle hoeken van de straten. Heren des hemels en der aarde, gij mag wel dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn zoals ik ben. Maar het volk wat de wet niet kende, dat was bijvoorbeeld vervloekt. Dat was bijvoorbeeld vervloekt. Weet je waar ik nog hoop voor heb, geliefde? Voor de hoeren en tollenaren. Daar heb ik nog hoop voor. De hoeren en tollenaren in de wereld. Laat het reefverdom je er niet mee zien, want dan krijg je ook weer een start. Nou ja, je last er maar aan. Maakt me ook niks uit. Maar de Heer Jezus die at met hoeren en tollenaren. Want wat, weet je wat hij zegt? Die zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemel. Die zullen u voorgaan. Maar het was met de Joodse kerk ook vreselijk gesteld. Nog. Het is nog met de Joodse kerk vreselijk gesteld. Dat judaïsme, dat staat op gelijke voet met de islam. Dat zijn allemaal valse godsdienst. En tegenwoordig leren ze een algemene godsdienstvrijheid, de SGP voorop. Maar dat is godslasterlijk. Dat duldt Gods glorie niet. Nee, natuurlijk niet. Dan hoef je niet met te vuur en te zwaard. Nee. Niet door het zwaard van Peter. Dus niet door kracht of nog door geweld. Nee. Het woord preken. Maar wel eens een absoluutheid. Dat de Heer geen valse godsdienst duldt. En dat hij een abortusverbod eist. Dat moet van de daken gepredikt worden. Maar dat wordt niet gedaan. Het is allemaal aanpassing. Dat zie je in de politiek allemaal. Hè? Abortuslimiet. Nou, dat is net zo goed. Dat is net zo goed een nazi-daad. Dan sta je aan de kant van de SS. SGP, met je hele abortuslimiet. Dan ben je de grootste misdadiger die er op aarde bestaat. Dan ben je gewoon een vieze, vuile moordenaar met je abortuslimiet. Gods wet zegt, gij zult niet doodslaan. Dat is een absolute wet. Dat heeft niks te maken met de uitvoerende macht van de overheden die de Heere het zwaard gegeven. Dat heeft niks met dat gebod te maken. Dus dan zeggen ze, ja, een christen is een pacifist, zegt Opperhof. Nou, vergeet het. Een christen is geen pacifist. Als die in dienst van de overheid gesteld wordt en dat hij dat zwaard te gebruiken. Dat is wel degelijk. Hè? Moordenaars die moeten de doodstraf hebben. Dat leert Gods woord. Nou ja, kijk, daar heb ik nou Gods wet. Hè, die is ook burgerlijk gesteld. Hè, om de ongerechtigheid der mensheid te bedwingen. Nou is er natuurlijk geen wet die de ongerechtigheid kan bedwingen. Maar er moet wel een wet gesteld worden. Opdat de overtreders gestraft zouden worden. Hè, en daardoor heeft de Heer de overheid gegeven. Ja, daar moeten we voor bidden. Dat bedoel ik niet wettisch, maar daar moet je voor bidden. Voor die overheden, hoe slecht ze ook zijn. Want dat heeft de Heer geboden. Niet voor de slechtheid, nee, tegen de slechtheid getuigen. En voor de overheid bidden. Maar nou wordt het ene misschien wel gedaan. Hè, vormelijk. En het andere wordt nagelaten. Want de kerken zijn blij dat ze hun stem gegeven hebben aan de politiek. Maar dat is een oordeel. Dat gaat de Heer zwaar bezoeken. Dominees, maak je borst maar nat. Dan gaat God zwaar bezoeken. Omdat je je stem gegeven hebt aan de politiek. Dat duldt de Heer niet. Nee. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zijt het zout der aarde. En als je die stem weggeeft, dan zal God je bezoeken. Dat zegt hij tegen Jeremia. Hij zegt, denk erom Jeremia, dat je mijn woorden spreekt, anders zal ik u verslaan voor hun aangezicht. Ja, maar zegt Jeremia, ik ben zo jong. Wat zegt de Heer, ik ben jong. Dat heeft er niks mee te maken. Ik leg mijn woorden in uw mond en gij zult al dus spreken. Zo hebben de profeten geprofeteerd en gepredikt. Al zo zegt de Heere, Heere. Die hebben het woord onversneden gepredikt. Hoe de mensen erover dachten, dat was hun zaak niet. Het waren herauten van de koning. En zo moeten gepredikt worden. Herauten van de koning. Ten dode en ten leven. Het is een reuken des doods ten dode en een reuken des levens ten leven. Maar de kostelijke kinderen Sions zijn tegen fijngoud geschat. He, ze veinzen er allemaal mee. He, met die beweging, met die thesebeweging. Laat ik het nou eens zo zeggen, met die thesebeweging. En dat is een grote, hele grote geveinsde club geworden. Want dat is niet meer eerlijk. Dat is niet meer eerlijk. Als Paulus dan opstaat tegen Petrus in Antiochië, dan slaan ze Paulus het hoofd af. Dat doen de tegenwoordige predikanten. Dat zijn geen knechten van God. Die kunnen overal overheen leven. He, die kunnen overal de mensen naar de mond spreken. Dat is niet van de Heere. Als ze de wet niet tot verdoemenis spreken en het evangelie niet tot eeuwige verlossing, dan geloof ik er niks meer van. Gods knechten kunnen ook in de zonde vallen. Ja, maar dat duurt geen 3 jaar. Daar geloof ik absoluut niks van. En het vreet voort als de kanker. Al jaren. Dat bestaat niet. Daar kom je in Gods woord niet tegen. David kon lang in de zonde verkeren, maar dan komt er een Nathan. Gij zijt die man. Daar laat de Heer zijn volk niet in. Daar kan je het aan herkennen. Als er iemand in de zonde valt die pretendeert een kind van God te zijn. En hij kan er jaren in leven, dan is die geen kind van God. Dat bestaat niet. Daar laat de Heer zijn volk niet in. En hij kan er 100 keer in vallen, maar dan komt hij 100 keer tot berouw. En als dat niet meer zo is, mensen, gooi je godsdienst dan maar in het kanaal. Want dan is er niks van God bij. Dan is dat allemaal vals. Hypocriet geveinsd. Maar wat wel weegt, dat is dat het grosvolk in onze dagen betoverd is van de voedsel tot de haarwortels toe. He, omdat ze niet meer recht gebakend worden. En nou krijg je geen ware kerk in die zin, he, dat het allemaal zo zuiver is als wat. Want dat pretendeerde dominee Melan. He, die pretendeerde de zuiverheid. Nou ja, met zijn pretentie was hij zo onzuiver als de kippen. Ja, dat moet ik gewoon prediken. Ik sta hier die man niet te beleden. Kijk, tegenwoordig willen ze, hè, de dominees zijn in de watten gelegd en die worden op handen gedragen, maar dat is niet de wil van God.
Nee, dat is niet de wil van God.
Al die luxe pastorieën, die marmeren paleizen, hè? De Heer zegt, iedereen bouwt zijn eigen huis, maar mijn huis wordt woest gelaten. Dat is vandaag aan de hand. Hè? En je kent het, aan hun vruchten zult geen kennen. Dan zegt dominee Heemskerk, nou in een rijtjes, wij willen ook wel onder het kruis, hoor, in een rijtjeshuis. Nou, dat is voor mij echt Ermeland. Want de tegenwoordige rijtjeshuizen zijn nog paleizen vergeleken waar Christus had geen plaats waar hij zijn hoofd nederlegt. Nergens, de vossen hebben holen, zegt hij. De vogelen des hemels nesten. De HK-dominees hebben pastorieën. Hij zegt, maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan nederleggen. En daar zou je toch iets van moeten kennen, geliefde. Daar zou je toch iets van moeten kennen van het leven van die arme Lazarus. Maar wat je nou in onze dagen allemaal gewaar wordt, is allemaal taal van de rijke man. Het is allemaal het leven van de rijke man. He, er staat allemaal gereformeerd boven geplakt, reformatorisch en noem maar op. Maar het is allemaal Jeesgeren. Die Jeesgeren is vet geworden en dan slaat hij achteruit. En dan weet hij van Lazarus, wil hij niks van afweten. Want dat kost hem zijn naam en zijn bestaan. Maar de Heer komt hoor. Hij schrijft alles in zijn boek. Alles wordt opgeschreven. En alles wat je erbij stelt moet je inleven. En als er nou sprake is van de ware bekering, dan zegt Zacchaeus, alles wat ik ontvreemd heb, zal ik vierdubbel wedergeven. Want dan ga je schuld beleiden. Ga je schuld beleiden. Publiek. Het heeft Melan nooit gedaan. Je hebt nooit schuld beleden over de breuk van de kerk. Altijd mooi weergespeeld. Wij zijn het. Wij zijn het. En nou bedoel ik die mannen, joh, want het is heel die kerk. Het is allemaal ideologie geworden. Ideologie. En de huidige prediking is generaal gesproken contra de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want al dat roemen in Luther en Calvijn mensen, daar is ook niks van God bij. Want het werkt niks uit. Je hoort niet meer de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen. Het wordt nog wel met name genoemd. Hè? Maar als je dan de praktijk te nalest, dan zeg je, ja, dat vloekt ermee, het klopt niet. Hè? Want ze kunnen allemaal nog weelderig leven. Tante Lena zou zeggen, nou, die kennen goed vooruit. Die hebben nog goed de ruimte. Hè? Die kunnen zich nog alles veroorloven. Die kunnen nog naar de Leicester-conferentie in Engeland, dat kun je eigenlijk nog allemaal veroorloven, man. Nou, Simon van Cyrene, die moest onder het kruis, die kon het zich niet meer veroorloven. Want die wou ook wel naar zo'n Leicester-conferentie. Maar de Heere zegt, soldaten, leg een kruis maar eens op. Ja, dat werd gedaan. Hè? Dat was in de voorzienigheid Gods. En zo, en dat is de weg, daar begint de ontdekking al. Dan gaat de Heer je pad met doornen omtuin. Het wordt niet meer gekend, haast niet meer gekend in onze dagen. Omdat ze verkeerd gebakerd worden, is Gods volk, Gods ware volk, als aardeflessen gelijk geworden. Ze bouwen elkaar op. Nou, de Heer zegt, ik breek ze af. Kijk, ja, je houdt hier niet van, hè? Maar de Heer is een afbrekend God. Tot de fundamenten, ontbloot ze tot de fundamenten toe. Als de Heer zijn naam gaat verheerlijken, dan hebben mensen geen pretenties meer. Nee, dan hebben mensen niks meer te kiezen, want die keuze is al gemaakt in het paradijs. Dan hebben mensen niks meer te willen of te bedillen. De Heer neemt niks van de mens aan, helemaal niks. Want als de Heer een goddeloze gaat rechtvaardigen, dan staat hij daar als een vervloekte en een verdoemde zondaar voor het gericht Gods. Heb je daar nog pretenties in? Kun je er nog wat bij zeggen? De huidige prediking heeft zelfs geen relatie meer met de rechtvaardiging van de goddelozen. Genade wordt gepreekt in het verlengde van het werkende vrome vlees. De oude mens wordt een toevluchtnemend geloof toegeschreven. In onze dagen hebben we drie leerstromingen, gemeente, in de gereformeerde gezinten. En die lopen ook door elkaar heen. Maar om aan te geven welke stromingen dat zijn, dan noem ik die stromingen op. Hè. De eerste stroming is deelbeleiders, waarvan de voorgangers de rechtvaardiging van de gelovigen leren. Nou, daar heb je de levende afscheiding. De rechtvaardiging van de wedergeborenen. Hè. Eerst levendmaking, dan ontdekking, dan begeerte naar de zaligheid. En dat is allemaal wedergeboorte, zeggen ze. En zo werkt men op de toeleidende weg op Jezus aan die ze niet kennen. Het is een leer uit de hel. En zelfs vele van Gods ware volk komen er opnieuw mee onder de wet. Ik had een oude tante Margie Slingelen. En dat mens heeft tot haar 80ste. Is ze door die leer betoverd geweest. Ja, toen, als de Heere overkwam, dan mocht ze er vrij van getuigen. En dat mens mocht er rijkelijk van getuigen. Van de vergevende kracht van Christus bloed. Maar als daar nou weer de kracht uit was, dan zei ze, ik heb nog een open schuld. En dat bond de Heer een keer op mijn hart door ze dat aan te zeggen. Ik zeg, nou heb je al 80 jaar je vader in de hemel voor verdacht gehouden met je open schuld. Terwijl Gods geest in je hart getuigt dat je zonden vergeven zijn. Toen is dat mens in de schuld gekomen. Maar op de begrafenis zeggen ze, ja, tante Margie, je hebt in de laatste jaren nog de vader leren kennen. En zo wordt er nou gemanipuleerd. Bedrogen, politiek. Om maar die vervloekte leer in stand te houden. En de voorgangers van de tweede stroming leren een conclusiegeloof. Op grond van dat conclusiegeloof spreken zij de mensen zalig en rechtvaardig, want zeggen zij, als je maar gelooft, dan ben je op grond van je geloof gerechtvaardigd. Nou, die mensen die hebben de vrijspraak uit Gods mond niet nodig. Hè? Waarom niet? Omdat ze nooit als een goddeloze voor God en door God gerechtvaardigd zijn. Dan heb je ook Christus niet nodig. Dan help je jezelf overal overheen door het geloof. En doorheen. Door al die schijnbare barricaden. Maar aan de totale onmogelijkheden van Gods volk zijn de zulke vreemd. Dan heb je ook nog een werkheilig deel. Hè, die hun grond in de werken vinden en de zulke worden ingepompt dat zij uit hun moralistische en zedelijke vruchten verzekerd worden. Ja, als je de boom niet hebt, dan moet je zelf vruchten produceren. En dat is de religie van die heidense zedeleer in onze dagen, die ook buiten Christus hun huis op zandgrond bouwen. En dan heb ik gezegd, die drie stromingen die lopen ook door elkaar heen. Hè? Want ze zijn van elkaar besmet. Omdat ze met elkaar om, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Onder welke prediking je verkeert, en dat zou wel een godswonder weten als de Heer je zuiver houdt. Ja, je moet goed verstaan, door zijn woord hoor, niet dat jij zo zuiver bent. Nee, Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Nou, dat is zo zuiver niet. Maar je weet, juist door die geestelijke wet werd hij zuiver gehouden. Dat hij vleeselijk was. Vat je dat nou? En dan ligt er roem in Christus. Dan alleen ligt er roem in Christus. Dan alleen ligt er kracht in de genade. Dat is ook de kracht van de heiligmaking. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, daar hebben ze het. Tegenwoordig wordt het allemaal precies al andersom. Hè? Ik ben geestelijk, zeggen ze. Ja. Nou, dan ben je wel zo ver heen. Dan heb je niet in de gaten dat je door de duivel betoverd bent. Dus als je de boom niet hebt, dan moet je zelf vruchten produceren. Dat is de religie van de heidense zedeleer. En dat zijn de hoofdstromingen binnen de gereformeerde gezindten. En die stromingen, die kennen nog vele zijtakken. Hè? Van christelijk gereformeerd tot de secte van het rekverband, de neocalvinisten. Huh? Maar de waarheid struikelt op de kerkstraten. Hè? En degenen die daartegen getuigen, die worden genegeerd, veracht en zelfs als een gezwel gekenmerkt. Maar juist de zulke zijn het voorwerp van Gods eeuwige liefde en gemeenschap. Want als je vruchtbaar wil worden, gemeente, dan moet je eerst gemeenschap met Christus hebben. Hoe wordt een vrouw vruchtbaar? Dan moet ze gemeenschap met de man zoeken. Dat is toch eenvoudig. Zo is het ook geestelijk. Hè? Maar ja, het is Sion waar niemand meer naar vraagt. En dat Sion, dat hoeft geen reis te maken naar het beloofde land. Want zij zijn in Christus reeds gekomen tot de berg Sion. en die stad des levende Gods tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden engelen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Tot God de rechter over alle en de geesten der volmaakte rechtvaardigen.
We zullen er eerst van zingen. Psalm 79 en daarvan het vijfde vers. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren? Uw hoog gezag door bittere schimp onteren. En wat er verder volgt in dat vijfde zangvers van Psalm 79. Ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, omdat ze niet vervolgd zouden worden. En zulke dominees, die zijn altijd vergramd op Gods getuigen. Dat is altijd al zo geweest, hoor, want die hebben de naam, de fariseërs hadden de naam, maar Johannes de Doper had de daad. Vat je dat nou? En die werd veracht. Ja, tuurlijk. De fariseërs hadden de naam, dat ze leven, maar ze waren dood. Maar Johannes de Doper had de daad. En die was van God geroepen. Om te prediken. De bekering. De doop tot vergeving der zonde. Om een baan te maken voor de koning der koningen. Het was een baanbreker. Dan moest al die grote stenen van de weg rollen. In geestelijke zin. En dat kan niet anders. Dan gaat niet met de these van het evangelie. Nee, daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat de donderende wet aan vooraf, de afsnijdende bediening der wet. En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, je kunt de donder van de wet spreken, maar dat verhardt de mensen. Oh, weet je toch ook beter resteren.
Als de wet zich laat gelden in zijn afsnijdende en dodende bediening, dan gaat die oude mens echt sterven. Dat verhardt geen mensen, dat doodt mensen. De Heer doodt en maakt levend. Het is een godswerk, het is geen mensenwerk. Zie je, het wordt allemaal gerationaliseerd in onze dagen. Allemaal gebagatelliseerd. Maar al overal moeten de scherpe kanten vanaf. Nou, dan houden we je gewoon een gifpot over. Een mengsel van wet en evangelie. Dat is niet de bedoeling. Dat leert God in zijn woord niet. Simon van Cyrene werd het kruis opgelegd. Want ja, hij dacht ook dat hij natuurlijk met zijn oude mens door die poorten van Jeruzalem kon gaan. Nou, dan zegt de Heer, dat gaat niet door. Simon, dat gaat echt niet door, want dat zou tot je eeuwige ondergang zijn. Man. Want dan heb je geen bruiloftskleed aan, man. Zou je eerst het kruis eens opleggen en aan jezelf ontdekken. Dat je sterft aan Simon van Cyrene, omdat je Christus mogen ontvangen. En toen heb hij daar uitgeroepen, toen zei de Heer, Jezus, Simon, geef me nou jouw kruis. Dan ga ik aan jouw kruis en dan mag jij naar huis. Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van maar. Toen heb Simon het geleerd. Toen heb hij het geleerd. Van de Heer geleerd. Hè? Kinderen, ben je van de Heer geleerd of van de catechisatiemeester? Ben je van de Heer geleerd? Hè? Ze zullen alle van mij geleerd zijn, zegt de Heer, zowel de kleine als de grote. Van de Heer geleerd. Paulus zegt, ik heb het niet van Gamaliel geleerd. Al die kennis die ik aan de voeten van Gamaliel heb opgedaan, die heb ik voor de mol en de vledermuizen gegooid. Want ik heb het niet van mensen geleerd, zegt hij, maar van de Heer Jezus zelf. Daarom zegt Whitfield zo schoon, ik heb de institutie van Calvin, die veracht ik niet, maar ik heb hem niet nodig om die te lezen, want ik heb de theologie van de Heer Jezus geleerd, zegt hij. Als het dat niet is, dan geloof ik er ook niks van. Ja, dat ken je nergens, niks. Hè? Er zijn er die zeggen, ja, ik ben door die dominee en door die dominee, die hebben het me geleerd. Nou, toen ze zeggen, nou, dat kan ik wel aan je zien. Hè? Je hebt nog een buik als een hooischuur. Ik geloof er niks van, man. Ik geloof er gewoon niks van. Hè, dat is allemaal die ballonnen godsdienst. Allemaal die opgepofte godsdienst. Hè? Dat roemt in het vlees. Daar is niks van God bij, dat is tegen God. Dan ben je een vijand van God. Dan weet je niet dat je een tegenstander bent. Net als Saulus van Tarsus. Dan ben je als een Saulus van Tarsus bezig. Saul, Saul, wat vervolgt hij mij? Toen werd hij van zijn paard geslagen. Van zijn refelpaard. Toen lag hij daar in het zand te happen als een blinde. En dat moet met ons allen gebeuren, gemeente. En als het gebeurd is, dan weet je ook van die gang in de rechterstraat. Dan weet je ook dat God recht spreekt. God bezorgt je geen goedkope genade. Al Gods volk weet van de rechte straat af. Want dan wordt die toeleidende, zogenaamde toeleidende weg, dat is een kromme weg. Dat is een wegversmalling op de brede weg, dat is niet de rechte straat, ben je wijzer. De rechte straat, dat is de ingang. Ingang door de enge poort, dat is de doorgang door de enge poort. Die loopt recht, die loopt recht. Daar wordt recht gesproken. Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Maar de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommer of als een belegerde stad. Als de kerk van Christus. Zeer weinig in getal. Het zijn de bedroefden om der bijeenkomst wil. Het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Ja toch. Want Christus vraagt naar haar. Want hij stelt zijn leven voor de schapen. De bedroefde om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn het u, een schimping is al last op haar. Kunt u lezen in Zefanja. Want hoe klein het kuddeke van Christus ook is, dat kuddeke blijft toch een voorwerp van vaders welbehagen, hè, om hen het koninkrijk te geven. Maar hier gaan ze door vele verdrukkingen, hè, omdat ze van de wereld niet zijn. Daarom haat hen de wereld. Daarom worden ze door de godsdienst gehaat. Door de gereformeerde predikanten en ouderlingen gehaat. Want dat is de weg van Christus hoor. Gij moet eerst door de ouderlingen en schriftgeleerden verworpen worden. Dat was de gang van Christus, ook de gang van Gods volk. Door familie gehaat, door kinderen gehaat. Want als mans huisgenoten zullen ze vijanden zijn. Gods kinderen onder het kruis zijn altijd het voorwerp van de hoon en de smaad der wereld. Hè? Ook van de godsdienstige wereld. Ook van de gereformeerd bevindelijke wereld. Want dat is allemaal ene grote haatbende.
Je moet ze maar met op Gods woord in de schenen leggen. Dan komt het wel openbaar dat ze vol zitten met haat jegens de waarheid.
Allemaal pretentie, allemaal aan het avondmaal. Maar dat kan de toets van Gods woord niet meer doorstaan. En daar zit nou Gods arme volk hier en daartussen. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje zitten, niet in kloosters, maar als een hutje in de wijngaard. Als een nachthutje in de komkommer, of omdat de vossen, die hebben de overhand. De vossen die de wijngaard verderven, die hebben de overhand. Ze worden niet meer monddood gemaakt. Ze worden niet meer onder de tucht gezet voor vlachttuin. Die kan doorgaan met zijn godsvlachteringen. En dokter Pedervries die zegt, spreekt nergens van. Hier komt de Heere op terug. De Heere laat niet met zich spotten als hij 10.000 keer hervormd te stelten. Want die kerk bestaat niet in God zo. Het is het nieuwe Jeruzalem. Dat is niet hersteld en vormd. Dat is ook maar een ordinaire homokerk. Komt de Heer allemaal op terug. Hoor. Hij komt nou met zijn oordeel. Dat is niet meer af te bidden. Maar hoe klein en hoe nietig de kerk van Christus ook geworden is. Haar staat die sterke held terzij die God hen heeft beschoren. En het zijn de Jonathans in onze dagen die de krijg des Heren voeren. Klein in getal, maar sterk in de genade en krachtig in de Heer. En de sterkte zijn er macht. Kijk, bij de wereld en de godsdiensten moet je meetellen. Dan moet je punten scoren. Hè? Ja, met dank aan theologie net. Hè? Dat is tegenwoordig wat ze presteren. Mensen, gooit het toch in de put. Werp het toch van je af. Daar komt de kennis niet vandaan. De kennis komt van de Allerhoogste God. Dan zal Christus uw leidsman zijn, uw onderwijzer zijn. Want dan zal Hij zijn uw wijsheid, uw verstand. Uw gerechtigheid, uw heiligheid, uw verlossing. Over mijn verstandskennis, maar Gods volk heeft die vleeselijke ambitie afgelegd in de dood van de oude mens. Die hebben hun oude mens verloren in het graf van Christus. De dood van Christus zet de dood op alles wat zich tegen de kracht Gods verheft. Alles wat sterk wil wezen, veracht de kracht van Christus. Al dat organiseren, heel die kerkelijke democratie, veracht de kracht van Christus. Maar de zwakste in de genade is de sterkste. Omdat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Gemeente Jacob is dun geworden. We hebben het opgelezen op Psalm 79. Jacob is zeer dun geworden. En daarom is er zoveel twist en wrevel in de stad. Omdat de godsdienst overheerst. Die nemen het voorgestoeld in de synagoge. Dat bezetten ze door. Dat wordt bezet door werk heilig vlees. En daar ligt de democratische kerkvorm aan ten grondslag, gemeente. Er blijven de westerse kerken niks meer over. Omdat het wit gepleisterde graven gelijk zijn geworden. Men roemt in de instellingen des Heren, gelijk de Joden deden, des Heren tempel zijn deze. Maar Christus wederstaat het refo sanhedrisme met hetzelfde wee van weleer. Wee u, fariseeën, want gij bemint het voorgestoelte in de synagoge. En de begroetingen op de markten. Wee u, gij schriftgeleerden, gij fariseeën, gij geveinsden. Want gij zijt de graven gelijk geworden. Die niet openbaar zijn en de mensen die erover wandelen, weten het niet. En dan is er een wetgeleerde die op zijn vrome tenen getrapt is en in vijandschap uitvalt naar Christus. Die zegt, meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons ook smaadheid aan. Nou, ik zou je zeggen, met zulke refo-sanhedristische verwijten zit mijn mailbox doorgaans gevuld. Met dat verwijt wat die wetgeleerde in vijandschap uitvalt naar Christus. Meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons ook smaadheid aan. Maar ik druk ze met één klik, verdwijnen ze in de kliko. Want Christus zegt tot zulke vrome, verontwaardigde snijbonen, ik zal het u voorlezen. Wee ook u reformatorische en gereformeerde wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen, en zelf raak gij die lasten niet aan met één van uw vingeren,
Wee u, want gij bouwt de graven der profeten en uw vaders hebben dezelfde gedood. Zo getuigt gij dan dat gij mede behaag hebt aan hun werken. Uw vaderen, want zij hebben ze gedood en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid God zegt, ik zal profeten en apostelen tot hen zenden. En van die zullen zij sommigen doden, sommigen zullen zij uitjagen. Opdat van dit revogeslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit revogeslacht. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingang, ingingen, hebt gij verhinderd.
Hoge liefde, wat zal je einde toch rampzalig zijn als je blijft meewijzen met het refo-sanhedrisme van in onze dagen. Alleen Nicodemus is in de dagen van de Heer Jezus uit die sanhedristische kliek gerukt. Maar de rest is met een vrome belijdenis, langgerekte gebeden, opgepofte gezichten en lange gewaden voor eeuwig verloren gegaan. Bedenk aan welke kant u staat. En bedenk dat we van nature aan de verkeerde kant staan. Ook al bent u 10 keer oud-gereformeerd in het kwadraat. Een kerkelijke kleur brengt u geen gewin. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de eeuwige dood. Amen.
Lieve heren, alleen uw gerechtigheid. Niks daarbij. Geen pretenties. Geen gereformeerdheid. Want dat bestaat niet in Gods ogen. Er is alleen uw woord. Uw woord. Uw woord. Uw leer. Uw persoon. O Vader, Zoon en Heilige Geest. Mocht uw volk weer verlevendigd worden, opgewekt worden uit een doodslaap, en wij met hen, opdat we uw lof zouden vertellen, Heere, opdat uw koninkrijk uitgebreid zou worden onder de hoeren en de tollenaren, alstublieft, in Jezus' naam. Amen.
Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 79 en daarvan het 6e vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En wat er verder volgt in dat 6e zangvers van Psalm 79.
Yeah.
dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.